4. Lucas 4 vanaf vers 14. Vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in de synagoge en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. Nathalie rolde die ook al uit. Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Tot zover lezen we. Straks na de verkondiging zijn we even stil en dan zingen we met elkaar twee nummers. God van Licht, My Lighthouse in het Nederlands, en een Selah-nummer, De Allermooiste Dag. Was oma niet gelovig? Vraagt een jongen aan zijn moeder. Waarom vraag je dat? Tuurlijk was oma gelovig. Nou ja, zegt de jongen, maar ze is wel gestorven. Ja, maar waarom zeg je dat? Nou, als je in Jezus gelooft, dan hoef je niet ziek te zijn. En dan gewoon niet ziek te blijven. En je hoeft dus ook eigenlijk niet te sterven. De jongen die dit gesprekje voerde met zijn moeder heet, misschien heb je zijn naam wel eens gehoord, Tom de Wal. Tom de Wal is een gebedsgenezer uit Noord-Brabant. En ik heb mij tijdens mijn studieverlof bezig gehouden met een paar van zijn boekjes. Ik heb ook twee van die boekjes bij me. Boekje 1. God geneest altijd. Boekje 2. Bidden is ontvangen. Dus als je bidt, moet je niet twijfelen, dan krijg je het. Het is heel apart als je in die boekjes leest. Het is heel stellig. Heel zwart-wit. Die jongen die heeft echt ook een heel groot geloof. Maar het is bizar extreem. Dat van die oma alleen al. Maar nog een paar dingen. Hij schrijft bijvoorbeeld in een van de boekjes. Autisme. Laat mij maar voor je bidden. Heb je geen kinderen gekregen? Dan organiseren we voor jou een kinderwensdienst. Geld speelt ook een hele grote rol. Dat is eigenlijk, denk ik, bij alle gebedsgenezers. Bij bijna allemaal. Die Tom de Wal heeft zelf van God, schrijft hij in dit boekje, als het niet instond zei het niet geloofd, dus ik haal gewoon dit boekje aan. Hij heeft van God 2 nieuwe mountainbikes gekregen en 3 nieuwe auto's. Ja, en vergis je niet hoor, deze man kan echt bijbelteksten noemen en met een zekerheid naar voren brengen dat je even denkt van wow, wat gebeurt hier? Want er staat toch in de Bijbel, als je bidt ontvang je. En als wij zieken de handen opleggen, dan zullen ze genezen. En de kracht van de Heilige Geest. Toevallig zei iemand pas tegen mij dat hij hier in Maassluis werd aangesproken. Ik dacht in Maassluis of in Vlaardingen. Iemand die in Vlaardingen woont van onze gemeente. Die werd aangesproken op onze kerkdiensten. Want ja, die staan online. En iemand had onze diensten gevolgd. Die zei, die dominee van jullie, die bidt altijd of God mensen wil genezen. Dat is zo'n klein geloof. Want natuurlijk wil God mensen genezen. Dat is datzelfde geloof, hè? God geneest altijd. Nou, daar zit je dan met je kleine geloof. En met je hele grote vragen. Waar was God toen en toen? Waarom deed hij niks? God kan toch alles? En het staat er toch inderdaad dat je bidt en hij zal je geven. Ik herinner me nog een oom van mij werd ziek. Was echt een vrome man hoor, echt. En die las een boekje met getuigenissen over wonderen. Dat was een boekje was uitgegeven door de EO en het raakte hem, het ontroerde hem. Maar hij zei er wel bij, zoiets overkomt mij nou nooit hè. Hij is ook gestorven aan die ziekte. We hebben gelezen uit Lucas 4. In dat hoofdstuk gaat het een paar keer over de geest en over geweldige dingen die in zijn kracht kunnen gebeuren. Lucas 3, Jezus wordt gedoopt, de geest komt op hem, dat zien de mensen, een duif. Er gebeurt echt iets. Dat is zeg maar alvast het Pinksteren van Jezus. En iemand vraagt zich misschien af, moest dat dan? Jezus is toch God? Nou, hij heeft juist, dat hij God was, heeft hij in de hemel gelaten. Hij is helemaal leeg naar beneden gekomen, zo schrijft Paulus dat in Filippenzen 2. Jezus leeg als een mens naar beneden gekomen. En God moest hem weer helemaal vullen met God. Met de geest. Ja, ik zeg dit allemaal zo, alsof ik het helemaal snap. Maar zo ongeveer staat het wel in de Bijbel. Jezus is volledig mens geworden. Nou, dan lezen we aan het begin van Lucas 4, nadat hij gedoopt is. Wat doet de geest dan? Die stuurt hem de woestijn in. En daar wordt Jezus verzocht. Bekende verhalen zijn dat. En dan lezen we verderop in Lucas 4, daar begonnen we er net mee, dat hij vol is van de kracht van de geest. Dus datgene waar een gebedsgenezer het graag over heeft, zeg maar. Misschien is dan nog wel even een afknapper, als je heel erg in de Heer bent, wat Jezus dan doet vol van geest. Hij gaat naar de synagoge, want dat was zijn gewoonte. Je denkt, hallo, is je vol van de Heilige Geest, heeft toch niks meer aan gewoontes en traditie en zo. Maar Jezus zegt, ja, ik ben dat gewend, elke Sabbat ga ik naar die misschien wel hele saaie wekelijkse bijeenkomsten in de synagoge. Nou, het is daar altijd best wel wat reuring. Hè? We zeggen wel eens de Jodenkerk, wordt veel gefluisterd en gepraat en zo. En dan komt er iemand naar voren, kan inderdaad zomaar, iedereen kan dat zijn. En die gaat wat voorlezen uit de boeg. Maar Jezus komt naar voren, ook bijzonder. Mensen die zagen al wat in hem. Nou, dan geven ze hem de boekrol van Jesaja. Hij rolt die uit naar hoofdstuk 61 en dan gaat hij lezen. De geest van de Heer rust op mij. Hij heeft mij gezalfd met goed nieuws voor de armen, met vrijlating voor wie vastzitten, met zicht voor de blinden, met vrijheid voor de onderdrukte. Kortom, ik mag een genadejaar van de Heer uitroepen. En dan was het, dit leest Jezus dus voor, dat was normaal de gewoonte, mensen bleven stil, dat staat er ook, hè, van nou, wat gaat u nu preken? En Jezus doet dit. Zo, die gaat weer zitten. En dat is de preek. En mensen kijken naar hem, wat gebeurt hier? Nou, hij zegt, ja, dit gaat over mij. Ik hoef je verder niks bij te zeggen. Dit gaat over mij. Ik mag het genadejaar van de Heer uitroepen. Dat is dus zijn preek. En de mensen zijn er helemaal stil van, hè? En ze weten ook inderdaad, het is waar, om Jezus heen gebeuren mooie dingen. Het lijkt inderdaad wel op dat jaar van genade, dat jubeljaar is dat eigenlijk voor de Joden, waar Mozes het over heeft. Weet je wat het jubeljaar is? Eens in de 50 jaar wordt iedereen vrijgelaten. Iedereen die zich als een slaaf had moeten verkopen, iedereen die heel veel schulden had, wordt allemaal kwijtgescholden. Dus je krijgt alles weer terug. En zo zorgt die economie ervoor, als je je daaraan houdt, dat er niet hele rijke mensen komen en hele arme mensen. Alles wordt weer geniveleerd. Een prachtige uitvinding. Nou, Jezus zegt, dat jaar is nu aangebroken. Geweldig. En Jezus laat zien dat de geest door hem heen hele mooie dingen aan het doen is. Mensen hadden dat ook al door. We hebben het er vorige week met Pinkster over gehad. Mensen veranderen. Dit zagen we vorige week, dat je dus driftig bent van aanleg en dan komt de geest en dan word je geestdriftig. Dus hij verandert je karakter niet, maar hij verlicht je karakter. Dat is mooi. Ja, dat is mooi, maar dat donkere kantje blijft wel bestaan, helaas. We hebben het vorige week ook over gehad, hè? De geest, dat witte, moet het wel opnemen tegen het vlees, tegen onze geest, een kleine g. Dat blijft. Dus de geest komt uit de hemel. Prachtig, maar het wordt nog niet helemaal hemel op aarde. Nou, dat is toch, dat zien we toch ook. De mensen in de synagoge zouden kunnen denken, oh, als Jezus dat zo zegt, van dat gaat over mij, dat is nu begonnen. Oké, nu komt alles goed, nu worden we bevrijd van alle kwade machten. Maar dat gebeurt niet. En dat is een tegenvaller. De mensen dachten dat het gaat allemaal in één keer, de Messias komt en is het in één keer goed. Daarom hebben Joden op dit moment ook nog steeds problemen van de Messias. Nee, dat kan Jezus niet zijn, want dan is alles in één keer goed. Maar nu laat Jezus op een hele subtiele manier zien dat het niet allemaal samenvalt. Kijk, hij haalt die tekst aan uit Jesaja. Moet je even opletten dat hij een zinnetje weglaat. Jesaja 61. De geest van de Heer rust op mij. Ik mag een genadejaar van de Heer uitroepen. Een dag van wraak voor onze God. En dat leest hij niet voor. Hey, die dag van wraak komt volgens Jezus blijkbaar nog niet. Wel het jaar van genade, schitterend. Maar Jezus knipt het uit elkaar. Zie je wat er gebeurt? Als je dat in een plaatje wil weergeven, probeer het iets duidelijker te maken, is het dit. Je hebt het jaar van genade en de dag van wraak. Dat zijn twee hoogtepunten. En de profeet Jesaja, hoofdstuk 61, waar dit uitkomt, die keek vanaf links en die zag één top. En Jezus kijkt nu van opzij, die zegt, nee, als je goed kijkt zijn er twee toppen. En er zit een heel dal tussen. De Joden verwachten, het komt allemaal tegelijk. Jezus zegt, nee, de dag van wraak komt later. Dus dit plaatje, onthoud dit goed. Dit is heel belangrijk überhaupt om iets van te begrijpen van waarom is er na Pinksteren nog zoveel 2000 jaar kerkgeschiedenis en zo. Misschien denk je ook als je dit ziet, oh, dat is eigenlijk wel heel mooi. Dat de dag van wraak nog niet komt, want wraak dat is afschuwelijk. En daarbij kun je bang voor zijn. Nou, dat is zo. Maar dat betekent dus wel dat kwade krachten in jezelf ook, maar ook buiten jezelf, kwade krachten kunnen nog hun gang gaan. Die krijgen ook genade. Snap je? God laat ze nog. God sluit ze niet op. Ze hebben behoorlijk vrij spel. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Ze worden nog niet gebroken. Zie je dat? Misschien denk je dat wel eens in je persoonlijke leven of in de wereld van waarom doet God niet wat? Nou, dat komt nog. Dat is nog niet, zegt Jezus. Dus oké, de geest van de genade is er, dat is mooi. En dan mogen wij als gereformeerden misschien ook nog wel eens wat meer van verwachten. Daar hebben de mensen in de evangelische hoek echt wel een punt. Maar ik zou bijna zeggen, wij hebben ook een punt. De kwade krachten zijn nog volop aanwezig. Het is gewoon zo. Zonde, ziekte, dood is nog niet verdwenen. Helaas nog niet. Dus ja, Tom, je oma kan sterven. En ja, je broer kan ziek worden. En ja, er kunnen hele erge dingen in je leven gebeuren. Dat kan. En nee, God grijpt dan niet altijd meteen in. En er gebeurt niet altijd gegarandeerd een wonder. Hoeveel geest er ook is. Want de dag van wraak is nog niet gekomen, hè? Dus zouden die twee toppen ons inzicht kunnen geven dat we daar ergens tussenin zitten. Enerzijds genade, het is genade. Genade, bevrijding, genezingen. Wat kun je soms een mooie dingen zien gebeuren. Misschien ben je wel bij opwekking geweest, heb je daar hele mooie getuigenissen gehoord of zo. Dat kan. Misschien heb je wel eens hele bijzondere genezing meegemaakt. Dat kan. En dan denk je, oké, dan gaan we er een systeem van maken. God geneest altijd. En dan komt er een keer niet een bijzondere genezing. En nog een keer niet. En mag dat wel? Of had je oma dan te weinig geloof? Zou het kunnen zijn dat wij inzitten in die periode tussen genade en wraak? Een soort tussentijd die na Pinksteren is aangebroken. Dus de Heilige Geest kan je hele bijzondere dingen laten meemaken. En tegelijk moet Hij je trooster zijn. Voor als je verdriet hebt. Kort geleden hadden we, Paula en ik, een gesprek met iemand, niet een lid van onze gemeente. Helemaal kapot van de dingen die gebeurd zijn in haar leven. En God kan toch alles? En toen attendeerde ik haar op deze tekst. Dat is uit Romeinen 8. En eigenlijk hebben we daar ook van gezongen. Hè? Wat kan ons schaden? Wat kan ons scheiden? Van de liefde van Christus. Tegenspoed, ellende of vervolging. Honger of armoede, gevaar of het zwaard. Maar, dat las ik voor dus aan die vrouw. Hè? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Dus zie je dat enerzijds meer dan overwinnaars. Staat in het Grieks hyperoverwinnaars. Van ja, er kunnen mooie dingen gebeuren. Maar wel in dit alles. Hoor je dat? In dit alles. Niet na dit alles. Van ja, er kan tegenspoed komen. Maar daar tilt de geest je zo overheen. Er komt weer voorspoed. Er komt welvaart. Een welvaartsevangelie. Nee, in dit alles. In dit alles. Je zit er misschien wel middenin. Want de dag van wraak is nog niet gekomen. Dus tegenspoed. Vervolging. Het zwaard. Je denkt, jonge jongen, te grote woorden. Is dat er allemaal? Ja, dat is er wel. Hè? Open Doors herinnert ons deze dagen aan een aanslag in Syrië. Alweer bijna een jaar geleden. Als dit, zo kan je kerk er ook uitzien. Hè? Liep een man met een bom om zijn gordel naar binnen. En er zijn een paar dappere gemeenteleden bovenop hem gesprongen. Die hebben ze niet meer teruggevonden. 20 doden. Moet je indenken dat hier iemand de kerk binnenkomt. 20 mensen dood in de gemeente. 52 gewonden. We denken wel, die idioot van een Assad is weg, die dictator. Maar moet eens kijken wat je ervoor terugkrijgt. Hè? Lijkt wel of de 7 demonen voor terugkomen. Dat is verschrikkelijk, hè? De kerk van Jezus wordt vervolgd op heel veel plaatsen. En de dag van wraak is nog niet gekomen, snap je? Vrijdagavond, nacht van gebed. Ik kan me nog herinneren. 20 jaar geleden ongeveer, dat in de kern was. Daar. Die zaal zat vol. En verder zeg ik niks. Vrijdagavond, 8:00. Hier bij zo'n foto, hè, passen geen grote woorden van de Heilige Geest. Dit en dat en zo. En successen en grote dingen. Ja, dat die mensen het volhouden. Dat ze die kerk weer opbouwen. Dat is de geest van God. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars. En ik denk bij overwinnaars, eerlijk gezegd, eerder aan die volhouders daar, dan aan degene die allemaal successen claimen van het evangelie. Dan denk ik eerder aan deze mensen. Daar is de geest. En let er eens op wat Paulus in datzelfde Romeinen 8, hè, van in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. In dat hoofdstuk zegt hij nog iets over de geest. Let op. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in bare zweeën zucht en lijdt. Ja, want de dag van wraak is nog niet gekomen. En niet alleen de schepping. Ook wij zelf die als voorschot, want het is nog niet zover, als voorschot van God de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf. De geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Als je niet weet wat je moet bidden. Je kan zo diep hartstochtelijk zuchten. Dat is de geest van God, zeg ik wel eens tegen mensen. De ruach van de Heer. En dat er hangt niet altijd een geur van succes om Pinksteren heen en om de geest heen. De ruach, dat is de frisse adem van God, maar is ook de lange adem van God. We houden het vol om naar de synagoge te komen, om naar de kerk te komen. Om zo'n kapotte kerk weer op te bouwen. Dat is de geest van God. Pieter van Kampen. Een aantal van jullie kennen hem, hè? Die heeft in Vlaardingen gestaan. Echt zo'n fijne vent, was ook een vriend van Paul en mij. Pieter en Nelly van Kampen, die hebben een boekje geschreven. Ruimte voor het wonder. Dat is echt veel genuanceerder dan zo'n boekje. En echt ook met ruimte voor het wonder. Want zij hebben veel in Azië gereisd, Pieter en Nelly. En ze hebben daar heel veel wonderen zien gebeuren. Gewoon. Mensen werden genezen, demonen werden uitgedreven. Gewoon op een gebed. Hè? Ze gingen met iemand staan bidden, ministry, en er gebeuren dingen. Dat was in India en die landen. Dat is dus dat jaar van genade waar Jezus het over heeft. En daar mogen wij ons ook naar uitstrekken. Hè? Dat er momenten van bevrijding zijn in je leven. Ik zeg, wow, wat is er nou gebeurd? Maar, twee kanttekeningen zetten Pieter en Nelly in dit boekje. Twee kanttekeningen. In die Aziatische landen, en niet alleen daar, maar ook bij ons, loert een gevaar. Namelijk dat je geloof een middel wordt om zegen te krijgen. Weet je waarom ik ga geloven? Dan word ik gezegend. Dan word ik genezen. En als er geen zegen komt, en ik zie dat ook bij ons in de kerk gebeuren wel eens hoor. Als er geen zegen komt, maar tegenspoed, ja, dan implodeert het geloof gewoon. Waar is Jezus nou? Waar is het geloof nou? Waar is de geest nou? Dat is het eerste maar wat in dit boekje aan de orde komt. Nog een maar. Pieter en Nelly schrijven dat zulke wonderen in Azië, gek genoeg, altijd ophouden na een jaar of 20. Dus hebben ze op een heel aantal plekken gezien. Na een jaar of 20, dan normaliseert het. Dan is daar een kerk gevestigd. En dan verdampen de wonderen. Die zijn dan niet meer nodig. Het is dus niet waar dat je altijd wonderen kunt claimen. Dat is helemaal niet waar. Pieter en Nelly waren zulke reële mensen. Ik spreek in de verleden tijd. Want ze leven allebei niet meer. Ze wisten van wonderen, maar ze wisten ook van gebrokenheid. Ze zijn allebei ernstig ziek geworden. En allebei jong gestorven. Pieter 63, Nelly 57. Denk je waarom, hè? De Heer had zulke mensen nog kunnen gebruiken. Maar de dag van wraak is nog niet gekomen. Wij zien graag wonderen van de geest. Dat is toch Pinkster, kom op. Er moet veel meer gebeuren in onze kerk. Iemand in India, waar dus al die wonderen gebeuren, zegt het volgende. Die heeft dus heel veel bijzondere dingen zien gebeuren, maar hij zegt, hey, alles wat God doet is toch een wonder. Als iemand zegt, ik was een dief, ik was verslaafd aan drank of aan drugs, ik deed niet aardig tegen mijn vrouw thuis, en nu ben ik daarvan bevrijd, dan is dat toch ook een wonder. Waarom praten we daar niet veel meer over? Nou, dat is de preek van vorige week, hè? Dit plaatje. Dit is toch ook een wonder? Dit is toch Pinksteren? Dat mensen veranderen, niet dat er spektakel is. Wat gebeurt er? Want daar verander je niet van per se. Als de wonderen in de Bijbel gebeuren, daar veranderen mensen. De hele uittocht uit Egypte, al die wonderen. Man, wat een ongeloof. Maar dit is een wonder. Zou je hier eens over door willen praten thuis? Met je kinderen, maar ook met je partner. Verander ik genoeg? Is er nog iets wat er aan mij kan veranderen? Praat erover met de Heer als je alleen bent. In mijn twijfels, in mijn verdriet, in mijn falen, ontbreekt u niet. Amen.